De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Wat een heerlijke Europese speelronde was het weer. Maar het begon eigenlijk vorige week vrijdag na onze uitzending. Toen deze man, Ralf Seuntjes, eindelijk weer een keer scoorde. Hij had er al 4 in liggen. Dus ook in onze buis natuurlijk. En toen was het tegen Dordrecht weer eens zover. Hij scoorde weer eens. We waren een klein beetje bang dat we hem vervloekt hadden. Dat we hem verpest hadden. Dat hij niet meer zou scoren dit seizoen. Maar dan zie je toch wat deze man kan doen met het hoofd. Hij scoorde en dat betekent dat we weer de buis kunnen gaan vullen.
Ik heb dit zo lang niet gedaan, maar het gaat perfect. Hij viel uit de lucht.
Hij is sterker dan onze vloek.
Ja, absoluut. Gelukkig ook wel. Gelukkig ook wel. Dus ja. Ik hoop in de eerstvolgende duel dat we dit weer wat vaker kunnen doen. Gezellig ook om hier te beginnen, toch?
Goed gevoel, hè? Ja. Lekker
heerlijk,
vullen.
Heerlijk,
ja. We hebben een verlenging aangevraagd, dus hij kan nog los, hè, de laatste wedstrijd.
Hij kan absoluut losgaan. We hebben genoeg ballen en genoeg pijp.
Jij wil het hebben over de Ralf Seuntjes van Atalanta, geloof ik.
Nou, nee, dat niet helemaal, maar meer gewoon een club die beleid voert. Dat is toch in het voetbal blijft dat toch een beetje uniek, Atalanta.
Wat gek.
Toch gisteren wel de uitslag van de avond. 0-3 bij titel, of ja, uiteindelijk torenhoog titelfavoriet Liverpool. In de rust misschien aan de basisopstelling bij Liverpool nog een beetje onderschat. In de rust gewisseld, maar het mocht niet baten, want het werd alleen maar erger. Hier bij rust is nog 0-1. Die wordt gemaakt door Scamacca en ook de 0-2 wordt ook gemaakt door hem. Hij is kleine 3000 dagen aan het roer, Gasperini. Ja, zo kan het ook, hè?
Ja. Vooral vind je het dus mooi dat een club een beetje beleid voert en dat het dus werkt.
Ja, en het, weet je, het ging heel erg omhoog met Atalanta. Plek 3 in de Serie A. Dan een klein beetje val, maar dan blijven ze toch erachter staan. En hetzelfde voeren, hetzelfde scouting, hetzelfde nieuwe aanwas aan spelers. Teun Koopmeiners die schittert. Het is gewoon een voorbeeld voor heel veel clubs.
Een nieuwe club voor Teun Koopmeiners, wat gaat het worden?
Niet Liverpool, denk ik.
Nee, daar zijn ze er klaar mee. Goed, we gaan lekker zitten. Goedemiddag, goed, fijn en vooral niet verrassend dat je kijkt naar de voetbalkantine op deze zonnige vrijdagmiddag. Maar de gezelligste plek op de tv, daar wil je bij zijn, kan ik me voorstellen. We zijn uiteraard weer zeer goed gevuld vandaag. Te beginnen met Anouar Hadouir, die de beste rechtsbuiten van Nederland werd genoemd ooit. Gaan we het straks uiteraard uitgebreid over hebben. Nasser El Khayati, hij schitterde bij ADO Den Haag, bij QPR en nu in onze studio.
Kees Luijks, welkom. Helemaal voorbereid, alles wat in de nopjes.
Zo. Alles bij me.
Papier zelfs.
Bij de vergadering met de redacteuren geweest. Dus ja, ik ben er klaar voor.
En de toekomstige trainer van VVV Venlo, John Lammers. Welkom, gaan we het zo zeker over hebben.
John, let goed op wat je zegt, want wij hebben onze dataman Max. Die let op alles. Als je een verkeerde expected goal noemt, dan is hij er heel kort op. Dus pas op, ook aan deze kant jongens, opletten. En uiteraard is Nick er ook. Die zorgt dat niemand wat tekort komt hier in deze studio. Dus iedereen, fijn dat jullie er zijn allemaal. Eerst even de onderlinge verhoudingen. Kees, met wie heb jij samen gespeeld hier aan tafel?
Anouar, hè?
Ja.
Met Nasser niet. Ja, nou, ook bij NAC was op hetzelfde trainingsveld gestaan.
Ja, klopt, ja.
Zat hij bij Jong NAC.
Ja.
En Sean tegengespeeld, hè, Sean? Niet als speler, maar speler-trainer.
Ja.
Dus zat Sean bij SBR en ik speelde bij Sunderjuske.
Ja.
En we hebben een paar potjes tegen elkaar gespeeld.
Maar iedereen hier aan tafel heeft bij NAC gespeeld?
Ook dat, ja. Ja. En NAC heeft een soort van
verbindende factor,
prominente plaats in de sport-tv-wereld in ieder geval, de voetbalwereld.
Ik ben benieuwd, die onderlinge confrontaties in Denemarken, wie kwam er vaker als winnaar uit?
Wij.
John?
Zegt John heel.
Jij? Ja. Nee, ik denk dat wij wel vaak wonnen.
Nou.
Ja, hij heeft één heel goed seizoen, twee eigenlijk, dat je promoveerde en dat je Europees voetbal haalde.
Europees voetbal, ja. Een jaar erop, dat was wel minder. Maar
was dat minder, ja.
Maar
toen brachten wij weer direct Europees voetbal.
Ja.
Zo.
Ja, dat gaat goed. Gaan we het uiteraard zo uitgebreid over hebben. Maar het is niet heel verrassend dat de club waar het pas crisis is, als het bier op is, de meeste mensen levert hier aan in deze voetbalkantine. Hoe was het om met Kees te voetballen eigenlijk? Was hij ook zo serieus als hij bij onze tijd is?
Nou, Kees was heel erg aanwezig altijd.
Ja?
Zeker,
tot vervelend toe?
Nou ja. Als je de organisatie wil neerzetten, dan moet je af en toe wel vervelend zijn. Maar ik denk dat hij dat wel goed deed, dus ja, ook al was het soms lastig.
Ja, dan wordt hij nog gebeld hier. Even kijken. Ja, gaat het goed?
Dat moet gewoon kunnen gebeuren, hoor. Ja. Ja, dan wordt wel opnemen dan altijd, ja, toch, als het live in de uitzending gebeurt.
We zien je in beeld. Ja, dat kan kloppen, ja. We zijn toch benieuwd wie het dan is. paniek. Nou, in ieder geval lekker bordje fruit voor geschoten.
Nou, hij is al overgegaan, denk ik. Hoor. Ja. Het is al klaar.
Het seizoen dat jullie samen speelden, Kees, zijn jullie 13e geworden. Staat je er nog iets van bij? Was er iets memorabels aan dat seizoen? Of was het alleen...
Ja, het was wel een van de laatste wedstrijden tegen Rode JC. Was memorabel. Volgens mij toch met Leurling.
Ja, zeker.
Ja, die was wel memorabel. Was dat. Toen stonden we volgens mij 1 of 2-0 achter. En toen kreeg Teun het op zijn heupen. En die schoot ons hoogstpersoonlijk naar lijfsbehoud in ieder geval. Het vroegen ze aan Teun volgens mij na de wedstrijd. Nou ja, laat dat maar zitten naast dat hele interview. Dat kan ik niet herhalen. Maar ja, dat was. Nou, dat ging over zijn vrouw en dat hij.
Dat hij eraan kwam?
Ja, dat hij eraan kwam. Oh, ja. Dat is zoiets. Oh. Ja, ik kan dat niet herhalen. Dat waren zijn woorden in ieder geval. Maar dat was een memorabele wedstrijd, absoluut.
Ja. John, je hebt ook voor NAC gespeeld?
5 jaar.
Je beste periode?
Als je kijkt naar de doelpunten wel.
Ja, je was een spits, dus dan kijk ik naar goals.
Ja, daarom. Dus ik heb er in 5 jaar meer dan 100 gemaakt. Met beker en na-competitie erbij, want die worden niet altijd geteld. Maar
niet oefenwedstrijden, hè? Want
Nee, gewoon de wedstrijden die ertoe doen.
Okay. En dat zijn ook officiële wedstrijden?
Absoluut.
De officiële wedstrijden. Ja. Maar
wij hebben ze niet geteld, zie ik. Wij komen tot 92, maar jij zegt dus, ik ben over die 100 gegaan. Ja, die tellen ook gewoon mee natuurlijk.
Die tellen ook gewoon mee.
Ja. Ik heb dat nooit geteld hier.
Feyenoord.
Wat was je voor spits, John?
Ja, in de 16. Aanspeelpunt. Dus sterk over de grond. Goed met de voorzetten. Maar buiten de 16 heb ik eigenlijk weinig doelpunten gescoord. Dus dat was niet mijn gebied. Ik moest echt rondom de 11 meter. En daar heb ik toen later ook eigenlijk heel veel profijt mee gehad toen ik spitsen ging trainen. En met Wim Jansen ook vaak erover gehad, waar worden de meeste doelpunten gescoord? Dat is toch in een straal van 11 meter rondom het doel. Ja. Nou, dan moet je daar een spits komen. En waar moet je dan komen? En daar mooie gesprekken met Wim Jansen over gehad.
Kan je dat goed trainen? Want het gaat ook vaak over bij topspitsen. Van ze weten waar ze moeten staan, ze voelen waar ze moeten staan. Dat is natuurlijk heel lastig overbrengen.
Ja, ik heb daar wel wat in ieder geval heel veel aan gewerkt met mijn spitsen. Waar moet de rechtsbuiten komen? Waar moet de aanvallende team komen? Waar moet de spits komen? Maar moeten naar elkaar kijken. Je bent afhankelijk vaak van de eerste verdediger, waar die staat. Mm-hmm. Dus ik heb daar wel heel veel beelden van gekeken.
En ben jij niet, je moet niet boos worden, maar ben je niet wat klein voor een aanspeelpunt? Hoe groot ben je?
Ja, maar als ze de bal niet te hoog spelen, dan...
dat scheelt dan, ja.
Hou ik hem wel vast.
Ja?
Ja, ik had daar weinig moeite mee. Of er een grote verdediger of een kleine verdediger.
Wouter, je hebt genoeg grote die niet sterk zijn.
Ja,
ja dat is ook zo.
Dus,
dat is
ook zo. Nee. Ja, ik was vrij stevig in de duels. En val vrij bal vast.
Ja. Heb jij dat als gedachte, Anwar, dat je dacht, was ik maar wat groter geweest?
Nee, helemaal niet, want ik had juist de minste moeite met grote verdedigers.
Oh ja?
En ja, ik denk dat als aanvaller wel bekend is. Ja, wenden en keren.
Laag bij de grond.
Ja, precies. En ja, ik moet zeggen dat een kleine... Ken je die speler nog, Seintje? Anselo Seintje?
Ja.
Dat soort spelers, die zijn lastig. Die kom je gewoon 33 keer tegen. En dat zijn echte kuitenbuiters. Ja, grote verdedigers, ja, dat had ik het minste.
Dan was je eigenlijk blij. Als je zo schaduw zag aankomen, dacht je, dat is lekker. Ja. Wordt een goede dag.
Absoluut. Ja. Ja.
Is het nog een wens van je zoon om ooit trainer te worden bij NAC? Of is die 5 jaar, was het prima, maar ook geen bijzondere band of iets dergelijks?
Nou, ik heb daar een hele mooie tijd gehad. En eigenlijk bij alle clubs waar ik gespeeld heb, ben ik ooit wel weer eens een keer gevraagd, behalve bij NAC. En dat had ik wel verwacht. Okay. En vaak als je daar komt, hoor je ook van supporters van... Word je hier trainen volgend jaar? En dan zeg ik van, nou, ik heb nog niks gehoord. En als je iets niet hoort, hoef je er ook niet over na te denken.
Nee.
Dus ik heb er nooit over nagedacht.
Maar toch is het wel een beetje gek.
Ik vind het ook een beetje gek. Ze weten hoe je bent. Ze weten dat je een winnaar bent. Ze kennen je mentaliteit.
Ze hebben redelijk vaker vacatures dan overige clubs.
Ja, dus ook de vraag of ik het zelf had gedaan.
Ja. Hè?
Maar als je er niet over na hoeft te denken, nogmaals, dan denk ik er ook niet over na.
Nee.
Maar het is wel raar.
Ja.
En je wordt uiteindelijk trainer, niet bij NAC dus, want Van Gastel vertrekt, maar je gaat naar VVV. Je kan daar niet te veel over zeggen, geloof ik. Want je hebt een geheimhoudingsclausule.
Nee, ik vind... Ik ben
Volgend seizoen ben ik trainer van VVV. Op dit moment is VVV bezig om de na-competitie te halen. Dus ik vind alles wat ik over VVV op dit moment zeg, heeft niet echt meerwaarde.
Nee, maar ga je ervan uit dat je trainer wordt in de keukenkampioen-divisie of in de eredivisie?
Als je reëel bent, ga je daarvan uit. Ja. Ja. Dus daar ga ik wel vanuit.
Ben je wel al aan het nadenken over wat we gaan doen? Je hoeft niet te zeggen wat je gaat doen, maar ben je er al mee bezig? Of laat je het allemaal een beetje op zijn beloop nog?
Tuurlijk denk je erover na.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Natuurlijk. Maar wat ik al zeg, ik ga er volgend jaar beginnen, of vanaf 1 juni. Want ik word ook technisch manager. En daar heb ik gewoon heel veel zin in.
En dan ga je... Je begint op 1 juni, maar dan ben je toch nu al als een gek plannen aan het maken, lijstjes thuis. Het hangt helemaal vol met lijstjes, of niet?
Nee, ja.
Nee?
Ik heb dat niet.
Nee, tuurlijk wel.
Nog vooruitdenken.
Ik denk wel vooruit, maar ik ben op mijn manier daarmee bezig. Met Mark van Intum samen.
Ja. Kan het eigenlijk, zo'n dubbelfunctie? Nasser, je ziet het wel eens.
Je ziet het
vooral. Je zag het bij Fred Grim. Dat is dan een slecht voorbeeld. Maar
je ziet het de laatste jaren vooral iets meer. Ik moet zeggen, kijk, als je trainer bent, dan weet je meestal wat je wil. Weet je ook vooral wat je niet nodig hebt. Dat is ook belangrijk, hè. Dat weet John niet op 1 juni, maar wel gedurende de voorbereiding straks. En dan kan hij nog steeds spelers binnenhalen. Dus ik denk dat zeker wel een voordeel is.
Ja, je ziet er wel af en toe ook een trainer-technisch directeur-combinatie, dat ze er wel vaak ook weer op terugkomen. Dus, ja. Het is toch wel veel en we gaan het toch liever scheiden. Dat zie je wel. Jij hebt het ook nog nooit eerder gedaan, denk ik, John, zoiets, die combinatie?
Nee, maar kijk, Mark van Intum blijft.
Ja, die is hoofdscout, hè?
Die wordt hoofdscout weer. En we hebben een goede algemeen directeur, dus we gaan dat gewoon met een... Met z'n allen doen.
En ja, ik denk ook bewust dat je veel in je eigen netwerk blijft als je die dubbelfunctie hebt. Dat is fijn
ook
als dan ook een
externe iemand aanraadt. Je kunt niet zelf ook nog eens een keer gaan scouten.
Nee, precies.
Dus je moet wel binnen je netwerk gaan kijken. Ja. Maar ja, wat John zegt, dat is wel zo. Van Hintem heeft een aardig netwerk.
Absoluut.
En die
ik heb ook een aardig overal.
Ik wou net zeggen, Peter Bos bijvoorbeeld.
Jawel, maar ik heb natuurlijk zelf ook een aardig netwerk. Ik heb ook overal gevoetbald en ik heb overal contacten. Dus dat komt wel goed.
Ja. Okay. Hoe is jouw band met Bos?
Ja, die is goed. Kijk, ik met Peter heb ik vanaf mijn 20-21ste samen gevoetbald. En vaak samen op vakantie gegaan, met de kinderen samen op vakantie gegaan. Dus we zien elkaar nog steeds. Hè. We zeggen vaak dat je geen echte vrienden kunt overhouden uit de voetballerij. Ik denk dat we dat wel hebben gedaan, dus... heb ik meer vrienden.
Heb je hem al gefeliciteerd ook met het kampioenschap?
Nee, nog niet.
Nee?
Nog niet. Mooie beelden.
Ja, toch?
Zwart haar. Dus, kijk. Nee, ik heb hem zeker niet gefeliciteerd met het kampioenschap. We weten allebei hoe dichter je bij komt, hoe moeilijker het wordt. Ik denk dat ze zeker kampioen gaan worden, maar...
Je wacht nog even.
Het zal niet makkelijk worden.
Nasser? Ben je nou gestopt als voetballer of nog niet?
Nou, ik laat het op me afkomen. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu wel echt aan het nadenken ben wat te doen na mijn carrière. Ja.
Je helpt ons wel aan een paar krantenkoppen als je hier gewoon zegt ik ben gestopt,
toch?
Dan is het nieuws.
Ja, precies. Nee, ik ben niet definitief gestopt. Kijk, een aantal jaren geleden was ik ook even transfervrij, dus dat ik hier ook een aantal keren.
Zeker.
Heb je heel erg geholpen?
Toen gingen we weer aan de slag, ja, met name door jou, Wouter.
Ja, dank je.
Maar nu, weet je bent 35, ik ben superfit, dat is het niet. Alleen de voetbalwereld kijkt gewoon anders naar je. Dus als je een bepaalde leeftijd bereikt, kan het misschien nog zelfs beter als het gaat om ervaring, et cetera. Alleen de clubs, ja, dit was een
heerlijke... Deze.
Dit was echt een zaalvoetbal.
Dit was een hele mooie kap, ja.
Nee, maar ik laat het gewoon op me afkomen. Weet je, ik ben in ieder geval zeker ook bezig met wat te doen na de carrière. Dat heb ik voorheen nog niet gedaan. Want toen riep ik ook van even nog aankijken wat er gaat gebeuren. Nu dus wel. Maar ik sluit nog geen definitief de deuren. Waarom? Omdat ik gewoon nog zoveel van het spelletje hou. En superfit ben.
Zijn er wel telefoontjes geweest waarvan je dan toch de deur dicht hebt gedaan dat het niet was? De afgelopen periode?
Nou, niet dat het niet was. Meer het moment. Kijk, de meeste seizoenen wereldwijd die eindigen nu met nog 6, 7, 8, 9 wedstrijdjes maximaal. Nou, daar ben ik ook een beetje realistisch in. Of ze je nou willen kom je binnen, moet je nog optreden, moet je nog in ritme komen. Weet
het seizoen
je,
voordat is voorbij, je een wedstrijdje
gaat spelen, voordat je gaat invallen. Ben je weer aan het eind van het seizoen.
Maar is het niet een lekkere voorsprong eventueel voor het volgende seizoen? Of zijn dat gewoon clubs die bellen van ik geef je een dienstverband tot het einde van dit seizoen?
Ja, dat is het dus. Dus of ja, niet okay. Juist, weet je. Meestal kom je dan binnen om het direct in die wedstrijdjes nog te laten zien. Nou, dat is dan realistisch gezien nog te weinig. En niet om niveau, maar qua tijd.
Ja.
Om echt in je ritme te komen. Dus ik focus me gewoon op het nieuwe seizoen, mocht er wat komen. Wat leuk is, waar ik gewoon als het in het buitenland is met mijn gezin naartoe kan. En anders... ga ik vaker hier bij jou zitten.
Gezellig. Maar deze zomer is een beetje de slotperiode dat er wat kan gebeuren.
Ja, zeg ik wel met pijn in mijn hart. Omdat ik echt het liefst door wil tot mijn 40ste. Dat meen ik echt.
Ja.
Maar op een gegeven moment, de voetbalwereld. Ik denk dat de mannen hier aan tafel dat allemaal weten. Er wordt gewoon anders naar je gekeken vanuit de voetbalwereld dan dat je zelf wil. Kijk, de een wil ook niet meer op zijn 32ste of 31ste zelfs al. Die is er zelf al klaar mee.
Ja.
Nou, dat heb ik dus niet. Alleen omdat de voetbalwereld gewoon denkt, nou, 34, 35, goede speler, maar geen restwaarde. Kunnen we niet meer verkopen, kunnen we niet meer dit, liever. En dan heb ik het met name hier over in Europa, weet je. En dan in Nederland, echt opleidingsland. Waar ze gewoon het liefst willen verdienen aan de spelers. Tuurlijk heb je wel ervaring nodig en dat soort dingen, maar...
Eigenlijk is het is toch ook wel een beetje eigen keuze. Je gaat naar India, je gaat weer daar, dan teken je weer kort daar. Je zegt van, nou, ik wil gewoon ergens voor minder, bij wijze van spreken... langere periode gaan voetballen, word je weer aantrekkelijker voor een hoop clubs, toch?
Ja, maar laten we realistisch zijn, Kees. Kijk, als ik dat zou doen, dan natuurlijk ga je weer lekker voetballen en ga je weer dingen doen, ga je presteren, ga je goals maken, ga je assists leveren, ga je belangrijk zijn voor de rest van het team. Hè?
Ja.
Kleedkamer is misschien nog zelfs belangrijker dan wat je op het veld doet. Alleen, om dan nog dat helemaal te gaan opbouwen, dan word je ook een keer 36. Waar wil je dan nog heen?
Ja, eigenlijk het enige realistische scenario is eerder dat je bij een club zit en daar oud wordt. En bij die club. Dat is eigenlijk het enige, de optie.
Dat is wel iets wat ook wel door mijn hoofd dwarrelt. Van ergens nog even een jaartje of twee lekker plakken.
En misschien vandaag iets in de voetballerij doen.
Misschien?
Vandaag iets in de voetballerij doen. Ja, want dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja, ik had net al met Anwar erover. Trainer of spelers begeleiden, wat me ook heel leuk lijkt. Alleen, ik ben ook realistisch met mijn gezin om niet iets te doen waar ik niet 100% achter sta qua tijd. Weet je, kijk, trainer zijn, je kan het best vertellen, denk ik, is echt tijdrovend. Je neemt het mee naar huis, Anwar is er ook mee begonnen. Ja.
En heel zwaar. En je gaat zagen, John eerst met zwart haar en kijk nu.
Ja, maar om aan te geven, ik ben dan een voetballer geweest. Ze zijn er altijd eerder dan de spelers. Of wij ontbijten, wat is het, 8:15, 9:00. Zij zijn er misschien al om 8:00.
Ja. Behalve Robert Maaskant, maar in principe wel.
Maaskant komt dan 5:30.
En dat zegt hij nu, hè? Nee, die er niet.
Ik hou hem vast voor volgende week.
Ik zal het even doorappen.
En dan lunch om 1:30, 2:00 met de spelers, met de staf. Nou, daarna gaat de staf niet naar huis. Want er wordt nog keihard werken in de trainingskamer tot misschien 5, 6:00. Dus het zijn wel lange dagen.
Ja.
Ik krijg er wel wat moois voor terug. Maar dan moet ik nog over nadenken of ik dat wel überhaupt...
Anouar, als je Nasser zo hoort over het liefst doorvoetballen tot mijn 40ste, hoe was het voor jou, het einde van je carrière, zeg maar?
Ja, wat ik aan Nasser zou willen adviseren, ga voetballen tot je 40ste.
Ja.
Want trainerschap kost ontzettend veel tijd. En ik moet zeggen dat ik het tot op mijn 37ste heb volgehouden.
Heb ik nog 2 jaar.
Ik moet zeggen dat ik heel graag door wilde gaan, alleen mijn knieën lieten dat echt niet meer toe.
Je hebt zware knieblessures gehad?
Ja, ik heb mijn kruisband afgescheurd, mijn buitenband, meniscus, buitenmeniscus. Ja,
en wat voelde je dan richting die 37 jaar?
Op een gegeven moment
was het herstel of gewoon echt fysieke pijn in de wedstrijd?
Fysieke pijn, herstel, kunstgras.
Alles.
Alles.
Kunstgras kwam natuurlijk ook nog bij.
Dit was volgens mij mijn eerste goal, inderdaad. Maar op een gegeven moment... Ja, dan voel je gewoon dat het klaar is.
Maar dat is ook mooi, toch?
Ja, zeker.
Als je fysiek gewoon niet meer kan.
Zeker. En iedereen wordt sneller en sterker. Ja. En op een gegeven moment wil je wel heel graag, maar...
Moeite daarmee als een jonge tegenstander even voorbij zoekt, of dat niet?
Want ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik ging me aanpassen. En je ging meer pasend voetballen, zeg maar.
Ja, maar andere rollen.
Ja, je werd gewoon slimmer.
Ja, juist. Precies.
Je werd gewoon slimmer.
Precies.
Naar die ouder wordt.
Bij wijze van spreken hoefde ik de 16 niet, of de middenlijn niet uit de middencirkel te komen. En ik kon iemand voor de keeper zetten. Ja, dan ga je dat soort dingen zoeken in plaats van de 1-tegen-1 actie. Ja, dan word je tactischer, hè? Ja.
Maar heb je één moment gehad in een wedstrijd dat je eruit werd gelopen door iemand of zo? Dat je dacht van,
dat is niet één keer geweest. Nee.
Dat je dacht, shit,
het was voornamelijk op trainingen. Het volhouden van, zoals dat als trainer, zeg maar. Op een gegeven moment, je kan wel tot op een bepaalde hoogte. En dan moet je gewoon eerlijk naar jezelf toe
zijn. Is dan ook het plezier weg? op dat moment.
Nee, want als ik nu een balletje raak met mijn drie kinderen, zeg maar, of wat dan ook. Ja, het is het leukste wat er is. Daarom adviseer ik ook. Ga gewoon door totdat je erbij neervalt bijna. Want voetbal is echt het leukste wat er is. Ja.
Maar je moet wel eerlijk zijn naar jezelf.
Ja.
Dat is het moeilijkste wat er is.
Wat Chris dus net aangaf. Kijk, als jij gedurende je carrière redenen krijgt waar je geen macht meer over hebt. Zoals een blessure of dat je het gewoon realistisch bent naar jezelf. Je kan het niet meer belopen. Dan is dat wel een lekker gevoel eigenlijk om makkelijker te kunnen stoppen, zeg maar.
Dan valt er een hoop van je af.
Kijk, als je nog voelt dat het nog kan en misschien een niveautje lager, dat je daar nog zelfs van meerwaarde zou kunnen zijn, dan is het wel wat lastiger om die keuze te maken, denk ik.
Hoe oud was jij, Kees?
35. Maar ik ben niet gestopt omdat ik fysiek het niet meer kon opbrengen. Ik was wel in mijn hoofd wel klaar, denk ik. Mm. Ik kon ook nog wel door. Maar ja, ik vond het ook niet meer zo... ik vond het niet meer zo... Ik ging in mijn laatste jaar iedere dag met plezier naar de club. Maar het kostte me zoveel, iedere keer weer opladen, dat het ook wel... dat ik het ook wel mooi vond geweest. Ja.
Maar
er zijn genoeg 28, 29-jarigen nu wereldwijd die het spelletje niet leuk vinden.
Ja. Nee.
Ja, klopt.
Maar die gewoon erin blijven. Natuurlijk, je hebt van je hobby je beroep gemaakt ooit ergens een keer. Maar het voetballeven, wat je er allemaal voor moet laten. Velen houden er niet van, ondanks dat ze gewoon profvoetballer zijn. Hè?
Ja. Weet je? Ja, maar dat is wel mooi. Want als ik mensen spreek, dan zeg ik ook van... ik heb ook te weinig genoten van het voetbal.
Ja. En het is dat, moeilijk om dat in dat moment te beseffen.
Als je dit dan hoort, 28, 29 jaar, ben je eigenlijk op je top qua fysiek. En ja, ik zou echt willen meegaan genieten man, van het voetbal. Dat is echt het leukste
wat
er is.
Maar kon jij genieten? Want jij hebt ook op het laatst zat jij nog bij Excelsior op de bank, toch?
Ja.
Je veel op de bank gezeten.
Ja, zeker.
Je
nog 36 en 9 maanden ongeveer. Dus,
toen heb ik tegen jullie gespeeld. Ja.
Nee, maar kon jij toen nog genieten? Want dat
toen
is
scoorde jij 2 of 3 keer, toch?
4 keer op
4 keer?
Ja, normaal zijn wij van de promotie van Nasser, maar zelfs de gasten gaan nu ook
proberen. Nee, het staat me echt goed bij.
Dat was het degradatiejaar zeg maar, toen.
Ja, precies. En ik moet zeggen dat dat jaar alles tegen zat. En misschien is het daarom dat ik ook ben gestopt. Alles zat gewoon tegen. En,
maar jij bent toch niet meer in je laatste seizoen. Dan ben je toch niet meer de Anouar van 26, maar ook in je team. Dan ben je toch niet meer het zonnetje in huis, zeg maar, als je niet meer speelt? Of als je dat wel?
Ja, weet je...
Weet je dat ook voor je trainer?
Zeg je met
ook voor je trainer? Was je ook het zonnetje in huis nog in je laatste seizoenen?
Jawel, man.
Ja?
Ja, zeker. Okay. Omdat je moet je rol kennen.
En die kende jij?
Ja, die kende ik heel goed.
Zo niks van jou? Nee. Ik hoor je heel erg twijfelijk, maar goed,
we kunnen na het programma eerlijk... Nee, maar ik had Mitchell van der Gaag als trainer. En we trainden, VCT-training duurde 2,5 uur. En ik deed volledig mee.
Dat is voetbalconditionele training.
Ja, inderdaad. Ja. En terwijl ik eigenlijk een soort van privilege had. Ik hoefde bepaalde sprints niet te doen. Maar ik wilde alles doen, omdat ik vond...
Hoort erbij.
Ja, ik wilde me voorbeeld stellen voor die
richting
voor die
de groep.
Ja, precies. En als jij wat wil betekenen voor de groep, moet je ook jezelf pijn kunnen doen, zeg maar. En ik denk dat ik die rol... Zo ben ik bij Excelsior gekomen. En ik heb denk ik genoeg wedstrijden gespeeld uiteindelijk. Maar wel zonder een bepaalde verwachtingspatroon. Ik was een verlengde van de trainers naar de kleedkamer en andersom natuurlijk. En ik denk dat die rol heel goed heeft gewerkt. Zeker met Mitchell.
Is daar ook je ambitie voor trainerschap? Is dat daar gaan opborrelen?
Ja, zeker. Mitchell adviseerde mij eigenlijk om trainer te worden. En ik moet zeggen dat ik in de jeugdhelftallen al trainer was van mijn zoontjes, zeg maar. En dat vond ik op een gegeven moment zo leuk dat ik mezelf daarin ging verdiepen. En natuurlijk me daarin ging ontwikkelen.
Ja. Maar als speler even een vraag. Ja. Beste tijd, waar heb je die gehad? Roda? Nee.
Nou, mijn beste tijd persoonlijk vond ik bij Willem II, man.
Toch wel Willem II?
Voor mijn kruisbandblessure.
De start van je carrière.
Beste rechtsbuiten van Nederland genoemd, de Cole Adriaans.
Maar soms toen ook dan een heel jaar op rechts?
Ja, man. Ja.
Apart, hè? Rechtspoot op rechts.
Ja.
Toen kon dat nog.
Ja, precies. Speelden we echt met de rechtspoot. Kevin Bobsen links, volgens mij.
Spits?
Martijn Reuzo, 10. Okay. Ja, wel de Eidverdan. Ik heb Bart van Ede meegemaakt. James Quinn. Ja, ik heb zoveel spitsen meegemaakt.
Maar zonder die... Want je zegt, toen daarna kreeg ik een kruisband. Ja, blessure. Ja. Was je beter geweest als je die niet had gehad op dat moment?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik ben nooit meer de oude geworden, zeg maar. Alles wat je hebt opgebouwd in 23 jaar, zeg maar, 24 jaar... dat valt in één keer... helemaal weg.
Omdat je jaar eruit ligt?
Ja, ik scheurde mijn kruisband en mijn buitenband allebei tegelijk. En ik zat 6 tot 8 weken in het gips voor mijn buitenband. daarna optrainen om je kruisbandoperatie te ondergaan.
Omdat je zo sterk mogelijk
is. Ja, juist. En daarna weer 6 weken met een brace en dan moet je weer optrainen. Ja, dan ben je gewoon een dik jaar verder.
Ja.
Maar ja, dat gaat niet... Het is moeilijk om weer helemaal op je oude niveau te komen.
Dat je dan wel terugkomt. Alleen je wordt een andere speler of zo. Ja, ook, het fysiek ook, wordt anders, ook. Snelheid wordt misschien...
Het heeft zeker invloed, ongetwijfeld. Ja. Ja. Jordi, heb jij een idee wat Almere City de laatste 6 wedstrijden heeft gedaan?
Niet verloren, denk ik.
Ja, geen idee. Laten we eens even gaan kijken bij onze Almere City Watcher, Maddy in Uitblinkers.
In de maand maart speelde Almere City 4 wedstrijden. Het werd 2-2 en 3 keer 1-1. En inmiddels hebben ze in april 2 wedstrijden gespeeld en werd het 0-0 en 1-1.
Nou, dat is echt een mooie ontwikkeling.
6 keer op rij een puntendeling dus. En de trainer is er blij mee, maar het is nog geen record. En zo bijzonder is het niet, want het kwam al 14 keer eerder voor in de Eredivisie.
Precies. Bijvoorbeeld Ajax vorig seizoen nog. Op 9 november 2022 begon de reeks tegen Vitesse.
Daar is Luca! Lorenzo Luca, 2-2.
En eind januari 2023 was het 6e en laatste gelijke spel in die reeks. 7 keer op rij komt nog minder vaak voor. Dat gebeurde deze eeuw 1 keer, ook vorig seizoen.
Lamproe schiet er binnen.
En 8e keer lukte niet voor NEC, want daarna liepen ze in het Sparta-mes van Maurice Stijn. En nu we het toch over Sparta hebben, het is de enige club die ooit een reeks van 8 gelijke spelen heeft gehad. Het was weliswaar niet binnen 1 seizoen. Die reeks begon op 26 april 1992. Na nog een gelijkspel in de laatste wedstrijd dat seizoen tegen Vitesse, begon Sparta seizoen 92-93 met 6 gelijke spelen. Die reeks eindigde op 4 oktober 1992, toen Sparta Willem II versloeg in een thuiswedstrijd. Met een doelpunt van, jawel, daar is hij weer, Michel Valken.
Almere heeft dus nog 2 gelijke spelen nodig om dit record te evenaren. Maar dan zijn ze wel de eerste club ooit die in 1 Eredivisie-seizoen 8 keer op rij gelijk speelde. En dus moet de ploeg van Alex Pastoor dit morgen doen thuis tegen Sparta en op 24 april in Enschede. Gaat ze dat lukken?
Ja, Kees, dat is de grote vraag natuurlijk. Gaat het Almere lukken om nog 2 keer gelijk te spelen tegen Sparta, tegen Twente, zodat ze 8 keer op rij gelijk spelen. Dat schitterende record waar ze heel erg naar snakken waarschijnlijk mee.
Nou ja, waarom niet?
Nou, denk je dat het leuk is om...
Maar ja, ongeslagen blijven is toch superknap.
Dat lijkt mij ook. Ja, toch? Ja. Dat lijkt mij ook. En ik heb daar veel respect voor.
Nee,
zoals zij dat doen.
Dat laat dat dan niet.
Nee, maar goed, de een heeft er minder respect voor dan de ander.
Door de wijze waarop, toch? Bedoel je? Of...
Ja, de wijze waarop.
Ja, toch? Door de manier van spelen.
Ja.
Nee, wat bedoel je, Kees?
Nou ja, de manier, ja, toch maar. Je weet wat ik bedoel, toch?
Ja, zeker.
Ja. Ja, was toch met Fase was dat toch? Die had toch een, daar een en ander over gezegd.
Ja, die vond het. Wat zei die ook weer? Hij zou niet willen keepen in zo'n team?
Ik weet het niet, man. Nee. Kees begon erover, maar zeg maar, Kees. Kees
die zei dat.
Ja. Ja. Nou ja, goed, maar dat heb ik niet.
Met je polder Atletico Madrid krijgen ze veel te horen.
Ja,
maar
goed, je hebt ploegen. Kijk, je ziet bijvoorbeeld...
Is wel...
Kijk, hij zegt dat vanuit RKC-perspectief. Ja. En vervolgens moet RKC naar Volendam. En je denkt bij jezelf, ja, weet je... Hebben jullie wel de juiste manier van spelen gekozen? Want... Voorlopig zitten ze nog flink in de problemen. En Almere is daar al in mijn ogen lang en breed uit. En ja, dat moet je ook kunnen opbrengen af en toe in wedstrijden. Mm-hmm. Af en toe.
Volg jij RKC nog, Anouar? Want jij was daar assistent trainer natuurlijk. Ja. Toen niet meer. Paste niet?
Nee, paste niet. Nee, klopt.
Het is
andere gedachtes, andere visie.
Ja. Jij wilde een beetje zoals Almere spelen en de rest.
Nee, maar ik denk dat Kees wel gelijk heeft. Ik denk dat je ik denk dat einde van zo'n niemand meer weet hoe vaak Almere gelijk heeft gespeeld. En het gaat om lijfsbehoud. En ik denk dat je. Ik heb daar zelf ook in gezeten als voetballer. En dan maakt het echt niet meer uit hoe je.
Je microfoontje zit een beetje tegen je shirt aan.
Dat ben ik niet gewend. Maar ik denk dat het op een gegeven moment niet meer belangrijk is hoe je. Jezelf handhaaft.
Is dit een type discussie die wel eens voorbij is gekomen bij Heracles, Sean, in jouw periode? Over de opvatting?
Ja, zeker te weten. Ik ben een aanvallend ingestelde coach.
Mm-hmm.
Dus ik zeg ook altijd, ik win liever met 4-2 als met 1-0. Nou, daar is niet iedereen het mee eens. En vooral als je dan de eredivisie ingaat, dan zul je wel eens een andere gedachtegang moeten hebben.
Ja.
Maar uiteindelijk vind ik... ben je voetballer geworden, ben je trainer geworden om de mensen te vermaken.
Ja.
Dus als je mij als trainer kiest, heb je dus inderdaad wel eens dat je een doelpunt meer tegenkrijgt dan misschien de rest.
Maar dit was een interessante wedstrijd, hè? John, met jullie. Want hier hebben jullie ook wat aangepast aan Almere. En je dacht, we kunnen hier wel lekker gaan voetballen.
Ja, hier hebben we inderdaad ook gezegd van, nou, maar dat zijn de nuanceverschillen die je wel eens kunt leggen in een wedstrijd. Hier hebben we niet van achteruit de opbouw gaan verzorgen. Nee. Hier hebben we eerder de lange bal gehanteerd, omdat zij gewoon overal 1-1 gaan staan. Dus je zult je eigenlijk ook wel eens aan moeten passen als trainer. Maar dat neemt niet weg dat mijn gedachten gaan.
In de basis blijft altijd...
Dat ik doelpunten wil maken.
Het is wel gelukt, die wedstrijd.
Dat is die wedstrijd, ja.
Op een wat onorthodoxere manier.
Ja, maar je zag dat er wat meer ruimte ging komen. Met name toen we de 2-0
voorkwam.
Toen we de 2-0 en de 3-0 maakten. Dan moet je daar naar gaan spelen. En dat hebben die jongens heel erg goed gedaan.
Heb je het vaker moeten toepassen? De onorthodoxe wijze of de wijze die niet het nauwste
in je hart ligt. Niet iedere tegenstander is hetzelfde. Wat jullie al zeggen, ze spelen op Almere speelt op een bepaalde manier. Dat moet je op een andere manier bespelen als een andere wedstrijd. En ik vond dat we op dat moment goed hebben gedaan. Maar ik zou zo niet elke wedstrijd gaan spelen.
Maar het is wel grappig, heel veel clubs die beginnen al, zeker die net gepromoveerden of die waarvan je weet die komen in een lastige... Ja, en die gaan het hele seizoen tegen degradatie strijden. Al die clubs beginnen vaak... We willen gaan voetballen dit seizoen. We willen 4-3-3, eigen spel. En,
ook bij Almere zag je dat?
Almere zag je het ook. Volendam. Excelsior niet. Excelsior is een van de weinige ploegen die...
Die hadden begonnen
die
met
wisten al aan het begin van het seizoen wat ze precies wilden. Maar dat is waar heel veel teams tegenaan lopen. Die denken, lekker, we gaan voetballen. Van onze eigen kracht gaan we uit. En dan gedurende het seizoen zien ze, potverdomme, dat Almere. Als je daartegen gaat voetballen, dan krijg je de deksel op de neus. Ja, en dan gaan ze veel veranderen. Maar dat is super verraderlijk, want je selectie is er vaak niet op ingericht. Ja.
Die is op dat basisplan samengesteld.
Ja, en dat
nou ja. Wat wel gek was, John, na die 5-0 tegen 0-5, tegen Almere. Een paar weken later, dan is het opeens klaar. Was dat... Voor jou een verrassing op dat moment?
Ja, maar dat heb ik al vaker gezegd in interviews. Ja. Kijk, we hadden de voorbereiding, die was eigenlijk prima met Jesse Hongkamp. En die raakte de eerste wedstrijd hier thuis tegen Ajax geblesseerd. En dan moet je op het laatste moment een spits gaan halen. Nou, dat is al heel erg moeilijk als je daar 2 maanden voor hebt. Dus in 2 dagen tijd is dat nog moeilijker. Zijn we teruggekomen bij Mo Sanko. Maar het is een jongen van 19 jaar. Daar kun jij niet heel je systeem aan ophangen. Dus dat heb ik ook gezegd. Ik vond dat we het redelijk goed deden. We stonden 14e positie. Ondanks de blessures die we hadden. En ook onze middenveldbezetting was nog niet helemaal goed. Daar waren we ook mee bezig. Nou, daar hadden wij plannen over gemaakt. En dat zouden we in de winterstop een speler erbij gaan komen.
Ja.
Eventueel wat spelers gaan verkopen of in ieder geval afscheid van gaan nemen.
En Hoornkamp kwam natuurlijk
terug. En Nico Lauwersen kwamen terug. Dus voorin had ik niet zo'n probleem. Dat heb ik ook aangegeven. Ik wilde met name nog een middenvelder erbij hebben en het liefst nog één centrale verdediger. En we konden daar goede vervangers voor krijgen. Dus eigenlijk hadden we die afspraak ook gemaakt. En ja, dan is het gek dat je een week later op non-actief wordt gezet. En dat heb ik toen ook gezegd. Dat vond ik echt een teleurstelling. Want ik weet zeker dat we op het moment dat we die wisselingen door hadden genomen... en die spelers waren teruggekomen, dat wij in de eredivisie...
Zoals nu eigenlijk ook is gebeurd.
Zoals nu ook is gebeurd.
Ja, dus dat was...
Dat was mij ook gelukt.
Ja. Dus waarschijnlijk was het voor de leiding van Heracles of we doen jouw wens inwilligen of we gaan je ontslaan.
Nou, ze hebben mijn wensen wel ingewilligd en meer dan dat. Want ze hebben Bruin gehaald en ze hebben Oppegaard gehaald en ze hebben
Roestic
gehaald.
Allemaal dus spelers die jij...
Kelvin Leerdam. Nou ja, ik hoefde niet zoveel spelers te hebben. Okay. Ik was tevreden met 2 spelers en het liefst eigenlijk nog een centrale verdediger erbij.
Nee, maar dit hebben ze gehaald nadat je weg bent gegaan.
Ja.
Maar dat bedoel ik.
Maar het was wel
natuurlijk
een plan.
Budget kwam vrij natuurlijk.
Een heel groot budget. Nee, maar weet je... Dat is dan teleurstellend. Want ik had het graag af willen maken. Je hebt een jaar ervoor heb je ze kampioen gemaakt. Hè, ja. Met aanvallend voetbal. Meer dan 100 doelpunten gemaakt. Dus je hebt ook spektakel proberen te laten zien voor...
Al thuis echt gigantische uitslagen.
Ja, mooie uitslagen. En dan hoop je dat je... maar dat is niet altijd... En dat is ook een beetje het lot van een trainer. Ja. Dat is niet altijd een zekerheidje.
Het bizarste eigenlijk nog van die momenten daar... was dat jij natuurlijk taart had mee. Want je was jarig.
Ja, maar dat is voor mij niet bizar. Maakt mij niet uit welke dag dat ze mij ontslaan. Dat hadden ze op mijn verjaardag mogen doen. Dat hadden ze mogen doen toen ze... Maar ik vind het
de achterliggende gedachte. Maar heb je ook niet, zeg maar, nu... Later, als je erop terugkijkt, dat je bepaalde signalen ineens... Of, was het echt uit de lucht, zeg maar,
nee,
voor jou?
Maar weet je, ik kon heel erg goed met mijn technische staf overweg. Ja. Ik kon heel erg goed met mijn spelers overweg. En ik denk dat dat een basis is voor een trainer.
Ja.
Op het moment dat je de greep kwijt bent bij je spelers... op het moment dat je de greep kwijt bent in je trainerstaf... dan heb je een probleem. Dan krijg je niet meer omgedraaid. Maar je hebt wat jullie eigenlijk net ook al zeiden van Gasperini. Die heeft ook mindere fases gehad. Die heeft iedereen. Die hebben wij vorig jaar ook in het seizoen gehad. Vorig jaar in januari verloren wij geloof ik 2 of 3 wedstrijden achter elkaar. En er is geen paniek gekomen. En we zijn als staf achter elkaar blijven staan. We zijn als spelers achter elkaar blijven staan. En gezegd, dan moet een schepje bovenop. En dat had je nu ook verwacht.
Ja.
Met name ook door de terugkomst van Nico en van Jis. Die gewoon heel erg belangrijk waren voor dit team.
Maar ik vind wel iemand ontslaan op zijn verjaardag die taart mee heeft genomen... van heel weinig menselijk gevoel getuigen. Ja. Maar echt.
Ja.
Dat vind ik echt schandalig.
Vind je dat echt een factor? Of kijk, absoluut. Ik snap zeg maar voor de mediabeeldvorming ongelukkig. En...
Nee, maar bewust of onbewust. Ik denk, bij bewustzijn weet je dat je hoofdtrainer op die dag zijn verjaardag viert. Dus je kan het ook of een paar dagen eerder doen of een paar dagen later.
Maar je hebt er geen trauma aan overgehouden, John. Je neemt gewoon nog taart mee voor bij
VVV. Bij Venlo volgend jaar
allemaal niks. Ik hoef ze nu niet meer te halen. Ze hebben Limburgse vlag. Ja. Dus,
dat scheelt.
Dus,
daarom ga je lekker in.
Ik heb daar geen trauma aan overgehouden. Ik weet hoe de voetballerij werkt. En
je bent maar dat wel, is het misschien wel, dat je te veel weet hoe de voetballerij werkt.
Je bent weer teleurgesteld in de voetballerij. Ik vind het nog steeds leuk. En ik werk nog steeds heel erg graag met jonge spelers om die beter te maken. Dat denk ik dat ik daar goed in ben. Dus ik heb daar heel veel, haal ik daar...
Voldoening uit.
En met name van mijn spelers. Spelers die huilen als je ontslagen wordt. Echt huilen, omdat ze zeggen van... God, als ik die penalty had gemaakt tegen Vitesse...
Verantwoordelijk voelen.
Nou, dat doet je wat.
Ja.
En ik heb nu nog heel veel contact met heel veel spelers.
Ja.
En dat is gewoon een goede zaak. En als je een slechte trainer bent... of ik zeg altijd een slecht mens bent... dan ga je ze echt niet meer bellen.
Nee. Maar
dat is herkenbaar. Ja, ik zat in Engeland bij Queen's Park Rangers.
Is het een lang verhaal of
Jimmy Floyd Hasselbaink, heel kort. Ik werd ontslagen.
Hasselbaink, ja.
Toen dacht ik bij mezelf, die wedstrijd daarvoor had ik misschien... Ga je altijd denken, als je een goede band hebt met de trainer. Mm-hmm. Dat had ik toen ook inderdaad.
Ja. Ja.
Dus dat was wel van balen.
Het lijkt
heel
erop,
kort, Kees.
Heel goed, want je hoort het normaal.
Je hoort echt een professional, Nasse. Ja. Heracles lijkt het te gaan redden. Het was onder John ook gewoon geluk. Maar ook onder deze trainer is het geluk. Straks gaan we het hebben over de echte strijd onderin. Met natuurlijk de kraker vanavond tussen Volendam, dat in vorm is. En Excelsior, dat ietsje minder in vorm is. Kijk of ze weer kunnen juichen. De Chickside bij Volendam. Heel graag. Tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine, waarin we ons gaan richten op de strijd onderin. Want met nog 5 wedstrijden te gaan, kan er van alles gebeuren. En in ieder geval is het heel spannend.
Ze worden 0-3 en worden dit toch nog afgetekende. En voor Vitesse uiteindelijk zeer pijnlijke cijfers. En lijkt hij het inmiddels allemaal ook niet meer te weten.
Het is niet goed wat je doet. En dit is... Ja, sorry maar.
Het besef dat het einde... 35 jaar voetbal in de Eredivisie nadert.
We komen er nu wel heel dichtbij, moet ik heel eerlijk zeggen.
Villanas gaat het zelf doen en zorgt voor 2-0.
Ik ben scheidsziek van het verliezen. Daar wil je gewoon vanaf.
Het is al 11 wedstrijden op een rij. Geen overwinning.
Volendam en RKC een heus degradatieduel. En dan blijft die bal er liggen. En is het Johnson die scoort.
We houden iedereen weer in leven.
Volendam wint. En daarmee is de strijd onderin nog steeds enorm spannend.
We hebben nu nog niks. Vrijdag is in principe gewoon belangrijker.
Ja, prachtig toch? We hadden verwacht dat het allemaal wel duidelijk zou zijn onderin. En dan wordt het nog zo enorm spannend. Voor Vitesse wordt het ook heel erg spannend. Er is wel nieuws over Vitesse. John van der Brom zou topkandidaat zijn om trainer te worden. Ook volgend seizoen, wat er dan ook gebeurt. Ze hebben gesprekken gehad. John van der Brom heeft zorgen over de club. En er is nog niks concreet. Zou dat een goede zijn, John van der Brom?
Ja, Vitesse? Natuurlijk. Maar ja, ik vind het een bijna ja, onrealistisch.
Echt uit clubliefde zou hij het dan doen?
Ja, dat denk ik wel. En misschien liefhebberij ook, dat hij dat wil doen. Vitesse is niet de eerste club waar je aan denkt als trainer zijnde. En zeker niet van zijn ja, statuur.
Kaliber, CV. En... Dus,
maar ja, dat heb je wel vaak. NAC heeft ook niet meer de status van eredivisieclub, altijd er niet. Maar als je die kandidaten altijd ziet, dat zijn namen iedere keer weer. Ja, je kunt nog zoveel kandidaten hebben of genomineerden, maar het moet wel realistisch zijn. Ik weet niet of het realistisch is. Nee. Maar goed,
ja, hij wil niet.
Het klinkt alsof hij er voor open staat, toch?
Ja, dat klinkt wel, dat zo? Ja. Nou, goed, ja. We zullen het zien. Ja, ik ben wel, dat zou natuurlijk top zijn voor Vitesse. Maar dit is, waar moet je beginnen, jongens, Vitesse zijnde? Je weet echt niet wat je kunt doen volgend seizoen.
Nee. Zou dat jou nog op enige manier tegenhouden, John? Dat is bij zo'n aanbieding dat je gewoon echt niet weet hoe de club ervoor staat. Überhaupt het bestaansrecht, dat het wel heel erg rommelig is aan de top.
Nou ja, kijk, ik heb hem pas geleden gesproken, John. En toen zei hij al van, god, ik zou hier best wel willen werken. Hij heeft natuurlijk een bepaalde binding met de club. Maar als je daar gaat werken en uiteindelijk blijken de middelen heel erg matig te zijn... Ja, dan is het, dan wordt het even iets anders. Ja. Stel voor dat ze degraderen en dat de begroting helemaal wegvalt. En dat je onderaan hangt en je moet... Als Vitesse in één keer weer meedoen om bij de bovenste plaatsen, ja, dat is ook niet reëel. Nee. Dus daar moet je als trainer in ieder geval wel rekening mee houden.
De jeugd hè, bij Vitesse, die zou wel eens de kans kunnen gaan krijgen dan.
Die stond altijd heel hoog.
Nog steeds, hoor.
Nog steeds.
Volgens mij wonnen ze laatst ook een internationaal toernooi ergens met die onder 19. Ik vind ook, ze hebben wat leuke jonge spelers ook in de selectie nu.
Ja.
Ja, daar zullen ze op in moeten zetten. Goed. En die moet je ook als, volgens mij kan Van der Brom daar makkelijk mee werken. Maar dat zal ja, de kerntaak zijn, denk ik.
Wacht hem in ieder geval een monsterklus. Vanavond ook een zware klus voor zowel Excelsior als Volendam. Die gaan namelijk tegen elkaar spelen in een echte degradatiekraker. Volendam zou wel een keer willen winnen. Zij zijn in de winning mood en Excelsior wil stoppen met verliezen. Want verliezen, dat is nooit leuk, toch Freesia?
Nee, niemand houdt van verliezen. En topsporters al helemaal niet. En als het al eigenlijk een hele tijd niet zo lekker gaat... dan wil je maar wat graag dat daar een einde aan komt. Iedereen begint er dan over, hè? Dat is altijd vervelend.
Waar ben jij op dit moment?
Ik ben in de bruisende vereniging naast Excelsior. En ja, sorry, normaal weet ik dat ik even het eten moet laten zien... maar ik moest echt mijn bordje claimen, want anders dan had ik niks te eten. Het ging snel hier, dus ik heb wel braaf mijn bordje helemaal opgegeten.
Keurig.
Maar ik kon dus niet het eten laten zien, anders had ik niks.
Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Soms moet je strijden en dan heb je ook maar gewoon gegeten. Je hebt groot gelijk. Volendam is in topvorm en dan vooral Robert Muren, of niet?
Ja, Robert Muren die gaat wel lekker de laatste tijd. Voor hem wel fijn. Nou, niet de rol gespeeld dit seizoen waar hij op had gehoopt. En dat gewoon aangeeft bij de trainer. Joh, met hoe we op dit moment spelen, kunnen we niet wat aanvallender gaan spelen? We staan er toch belabberd voor. Nou ja, snap wel dat dat voor hem prettig is. Want nou ja, hij is erbij gebaat als Volendam wat aanvallender speelt. Nou ja, toen in ieder geval op Roze tegen RKC vorig weekend. Snel al 2-0 voorsprong. Uiteindelijk werd het nog wel 2-2. Die belangrijke drie punten gepakt. Dat is best wel ja, sick als je eigenlijk kijkt. Gewoon, we hebben het altijd over die laatste strohalm. En benoemen wij steeds van het kan nog. Maar ja, Volendam gewoon de laatste 5 wedstrijden. Gelijk gespeeld tegen PEC, tegen Almere, tegen Feyenoord. Gewonnen dus tegen RKC. Die hebben gewoon 6 punten gepakt uit die laatste 5 wedstrijden. En als ze dus vanavond ook winnen van Excelsior, komen ze gewoon in punten gelijk.
Dan was er Freesia nog woensdag het nieuws omtrent Mbuyamba.
Ja, klopt. Was een beetje mysterieus wat er nou met hem aan de hand was. Vorig jaar nou ja, talentvolle speler, een van de sterkhouders. Nu zagen we hem sporadisch. Nou, werd een beetje geheimzinnig over gedaan. Medische update wordt er natuurlijk niet altijd gegeven. Hij heeft 14 januari voor het laatst meegedaan bij Volendam. En in het totaal dus maar 7 wedstrijdjes gespeeld. Nou, nu werd duidelijk waarom. Er is een een verklaring op de website gekomen van Volendam. En hij kan met hartritmestoornissen. Dat is wel al eigenlijk bij de jaarlijkse medische keuring is dat aan het licht gekomen. En er is een defibrillator bij hem geplaatst. Hij is gewoon vol goede moed. Hij is alweer persoonlijk aan het trainen. En hij wil ook weer met de groep gewoon op het veld staan. Maar ik weet niet, ja, het zijn nog maar een paar wedstrijden natuurlijk. Ik weet niet in hoeverre hij nog echt een rol van betekenis kan gaan spelen. Maar het gaat goed met hem. En ik denk ook wel prettig om te weten dat, dat nu in ieder geval duidelijk is wat er met hem aan de hand is.
Ja, absoluut. En dan is het ook nog zo, hoe groot is de druk vanavond op Excelsior? Want bij een verliespartij, dan komt Volendam ineens op gelijke hoogte. En daar denk ik dat ze lang geen rekening mee hielden.
Nee, ja, voor Excelsior is het natuurlijk vrij bizar. We weten allemaal hoe dat begin van het seizoen voor hem was geweest. Dat ze helemaal aan het begin van het seizoen, dat ze gewoon, wat was het, vijfde stonden. En daarna hebben ze in totaal in 22 wedstrijden slechts één keer maar gewonnen. Wel een hoop keer gelijk gespeeld hoor. 10 punten nog wel in het totaal dan gepakt. Maar echt een vrije val waar je gewoon bang van wordt. En elke week is het dan, nou, het zal toch niet. Hè? Op een gegeven moment heb je in het begin nog wel het comfort van die start van het seizoen die je hebt gehad. Maar er moet ook wel bijgezegd worden met die hele lijst met afwezigen. Ja, dan is de breedte van de selectie niet dusdanig dat je daarop kan teren. En dat moet je er wel bij blijven zeggen bij Excelsior, vind ik.
Ja, want de trainer was woest natuurlijk na de afgelopen wedstrijd. Je zegt al, de selectie is niet breed. Wat kan hij nog doorvoeren vanavond?
Nou, hij heeft dus juist aangegeven dat ze vanavond gewoon koste wat het kost moeten winnen met strijd. En als dat ten koste gaat van de kwaliteit, dan moet dat maar. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat dat dan gaat betekenen, ook qua opstelling. Ik zou zeggen, zet de beste speler op het veld. Dat lijkt mij in ieder geval het meest logisch.
Een goede tip.
Maar ja, soms moet je gewoon uit een ander vaatje tappen. En, ze hebben natuurlijk ook weer een goal tegengekregen uit de corner, weet je, uit de standaard situatie. Dus ja, als de strijd er niet is, en het begint natuurlijk wel met strijd en inzet. Dus ja, dan moet het maar anders.
Het wordt in ieder geval heel erg spannend. Om 8 uur wordt er afgetrapt bij Excelsior tegen Volendam. En vanaf 19:30 ga jij lekker voorbeschouwen op die wedstrijd. Fresia, dankjewel. Veel plezier.
Fresia, ik zie je zo. Ik kom even naast je zitten vanavond.
Oh.
Oh, nou, gezellig. Tot zo dan. Er zijn heel veel files, dus dan mag je wel zo gaan rijden.
We zijn nog op zender, hè?
Als je maar een parkeerplek hebt,
begin even appen, zo in de pauze.
Luister, ik heb nu de kans. Ik doe het nu gewoon.
Dag Fresia.
Dit is ook tv, hè, jongen.
Kees, wil jij nog iemand de groeten doen thuis? Want het is dit het moment.
Nee, dat niet.
Hanno, kijk jij naar die degradatiestrijd? En vooral die opmars van Volendam de afgelopen weken. Jij was natuurlijk betrokken bij RKC. Je houdt het er goed in de gaten. En dan zie je opeens Volendam zo opkomen.
Ja, heel verrassend eerlijk gezegd. Ook als ik straks kijk naar de voorspellingen.
Zit je al mee in je hoofd?
Ja, ik zat er al gelijk al in mijn hoofd toen ik het zag. Nee, maar ja, Volendam doet het gewoon goed de laatste weken. En vaak zitten ze gewoon in een goede flow. En Excelsior juist niet. Dus ja, ik ben er wel bang
voor. Maar wat is dat bij Volendam
dan? Weet
je waar ik
ook denk dat het een klein beetje vandaan komt? Denk ik echt. Dat is boerenpsychologie, maar zo heb ik het vaak in het voetbal ook meegemaakt.
Boerenpsychologie?
Ja.
Nou.
Ja. Nee, dat je... Volendam had eigenlijk niks meer te verliezen.
Ja.
Nee, ze hadden niks meer te verliezen voor hun gevoel. Weet je, ze konden gewoon eigenlijk bijna vrijuit gaan voetballen. En van daaruit zijn ze punten gaan pakken. Want eigenlijk had je ze al bijna opgegeven. En nu zitten ze in een positie... Dan denk ik, potverdomme, het komt opeens weer dichtbij. Dat
vandaag
is denk ik waar het vandaan komt.
Vandaag ook weer.
Maar vandaag voelen ze de druk.
Excelsior is met een gelijkspel ook nog wel oké. Volendam moet. Eigenlijk hebben ze niets te verliezen.
Niks te verliezen. En nu... Ja. Denk ik dat ze wat meer te verliezen hebben.
Ja,
ik denk dat
jouw boerenverstand, het zijn toch allerlei ploegen die eigenlijk al tijden zeg maar, de schroom van zich af kunnen gooien en zeggen van, wij moeten nu?
Maar niet Volendam. Volendam lag, bungelde echt helemaal onderaan en had niks meer om zich aan vast te houden. Eén grote bende bestuurlijk. Als team speelden ze heel slecht, ze pakten geen punt. Ja, dan kun je op een gegeven moment iets in je team krijgen. En je denkt, ja jongens, dat hebben ze ook gezegd. Die zeggen, laten we alsjeblieft stoppen met dat hele verdedigende spel. Zeggen, laten we gewoon in ieder geval, zeiden ze letterlijk, als we ten onder gaan, dan
het is ook wel een beetje
vanuit onze eigen kracht.
De ezel met de steenvrouw. Want vorig seizoen was het natuurlijk exact hetzelfde eigenlijk. Of tenminste, de laatste periode onder Jonk, dat ze heel lang hebben gekozen voor
zowel bij Excelsior als bij Volendam ging het vorig jaar hetzelfde. Bij Excelsior zakt het weer in en bij Volendam kwam
het
weer
omhoog. Toen hebben ze toch ook alles overboord gegooid en toen ging het. Misschien dat het iets...
Wel vanuit een andere manier van spelen. Ja. Maar ik denk dat het uiteindelijk daar vandaan kwam. Dat ze niks meer te verliezen hadden. En dat je dan opeens punten gaat pakken. En dat je denkt, nou, misschien kan het nog.
Ja.
Dat is mijn gedachte daarover. Er zit superveel druk op die ploegen. En zodra die druk een beetje wegvalt...
omdat je al 6-7 punten onderaan staat tot aan de nummer 17-16 dan wordt dus een andere mindset. Ja. En nu komt Volendam weer in een positie van, hey, misschien kunnen we er nog in blijven.
Wie geef jij de minste kans? Of laat ik zo vragen, wie gaan er direct uit?
Nou, laat ik het eerst even terugkomen op je vraag. Ik denk dat echt alle druk bij Excelsior ligt vanavond. Want Volendam, zoals je al zei, die waren al gedegradeerd. Die hebben ze bij neergelegd. We gaan gewoon lekker voetballen en we gaan kijken waar het schip staat. Dus ik denk echt dat Excelsior nu met alle druk op zichzelf het gewoon heel erg lastig gaat krijgen vanavond.
Maar Nasser, waarvoor denk je dat dat nodig is voor een team? Dat pas de druk van je afvalt op het moment dat iedereen zegt van, nou, die doen niet meer mee.
Nee, kijk, allereerst, wat gebeurt er in zo'n kleedkamer vandaag? Kijk, een hoofdtrainer van Excelsior die zegt, we mogen vandaag absoluut niet verliezen. En een hoofdtrainer van Volendam zegt, het is alles of niets. Ongetwijfeld meerdere plannen uitgestippeld deze week. Weet je, dat is vanaf de 60ste, 65ste of 70ste minuut wat anders moeten doen. Excelsior is met een gelijkspel ook niet veilig, maar zou niet gaan Volendam op dezelfde afstand.
Ja.
Weet je, dus dat speelt vandaag ook mee, wat Anor dus dan aangeeft. En als Volendam al van heel ver komt, ergens ver onder de grond, dan hebben zij nog steeds, ook vandaag niet, nog steeds niks te verliezen. Klinkt een beetje gek, ze spelen nog wel voor de laatste hoop. Alleen Excelsior, die vanuit toch iets hoger helemaal langzaam wegzakt, Die speelt vandaag op eieren, denk ik.
Volgens mij heeft Excelsior ook een heel lastig programma hierna.
Ja. Dus was jij goed in deze fase of was het niet jouw ideale fase? Bijvoorbeeld 2009 met Roda moest je tegen handhaving vechten.
Ja, heel gek, maar dit waren mijn fases.
Ja, dit waren jouw fases.
Nee, waar overal een beetje de druk op kwam, voelde ik geen druk. En misschien voor de ene is dat goed, voor de ander niet. Maar voor mij pakte dat altijd heel goed uit.
Dit was met Roda tegen Cambuur?
Ja, ik denk dat het een goed voorbeeld is.
Je was rechts, toch? Niet te zien hier.
Ja, nee, ik was rechts. Nee, maar het is, dit was ook een bizarre wedstrijd. Ik stond met spelers op het veld die ik nog nooit had gezien.
Nog nooit had
gezien? Ja, die moesten van de onder 19 kwamen.
Jouw medespelers?
Ja. Oh, serieus.
Op het einde van
iedereen
het
raakte geblesseerd. Die, okay. Ja, dit was de finale. Iedereen raakte geblesseerd.
Maar dat zou dus misschien vanavond ook zo kunnen. Als Freesia zegt, de selectie is niet breed. Ja, en we gaan alleen maar kiezen voor wie met de juiste instelling wil spelen.
Dat komt elk jaar terug, hè? Ja, in teams die niet draaien gedurende het seizoen. Als het allemaal niet loopt en ze zitten ergens aan het strijden onderin tegen lijfsbehoud, zie je altijd blessures.
Ja, druk.
Kijk, of het dan druk en smoek laten vertellen, hoe meer spanning. En dat ook werkt allemaal door op je lichaam en op je spieren. Krijg je ook eerder blessures.
Hoe was dat voor jou? De wedstrijd, je leeft naar de wedstrijd toe, het plan wordt bekendgemaakt. Ja. Er komen een paar jongens de kleedkamer in. Je moet je voorstellen, inderdaad.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat op dat moment wel lastig was. Want die jongens hadden, sommigen hadden nooit meegetraind. Met de kamer van de onder 19.
Nooit met het eerste zelfs? Alleen
Nee, nog nooit. Zo. En voor sommige jongens was het ook het enige moment dat ze eigenlijk in het profvoetbal zijn beland.
Achteraf?
Ja, achteraf.
Want die hebben alleen
die
hebben krakers
niet gehaald. Alleen die kraker hebben ze meegemaakt. Maar we raakten echt heel veel spelers kwijt. En op dat moment was het gewoon alles of niks. We stonden met Delorze was het, Baudoor en ik op het veld als een beetje de routiniers. Een beetje de kern. En de rest was gewoon bijna onbekend. En,
ga je daar toch ook zo'n wedstrijd in dat je denkt, het kan eigenlijk niks worden?
Ja, toch hadden we dat niet. Heel gek is dat. En achteraf gezien zou je het wel zeggen. Maar op dat moment sta je er middenin. En dan telt alleen maar de winst. En toen kregen we nog een penalty tegen, een handsbal. En
ja, 3 minuten voor tijd. Klopt.
Kees, ben je ooit zo laat in het seizoen met iemand het veld opgestapt die je niet kent?
Nee, zeker niet. Dat heb ik niet zo meegemaakt. Maar Excelsior heeft natuurlijk dit wel een klein beetje. Heeft dit ook een beetje.
Ja.
Met zoveel geblesseerden. En er staan nu jongens op. Ja, die zijn er nog helemaal niet klaar voor. Ja.
Nee.
Maar ik heb overigens wel, en dat weet Anouar ook nog, die wedstrijd waar ik net naar refereerde, dat wij met NAC speelden tegen Roda JC.
Ja.
En Roda die kwam op 1-0, 2-0 voorsprong. Toen dacht ik echt, daar gaan we.
Mm-hmm.
Ja. Dacht ik echt.
Ja, zeker.
Ik weet niet of jij dat. Jij hield vertrouwen toen bij Roda.
Ja, vertrouwen.
Ik dacht
maar
toen wel even van. En ik vond het ook overigens helemaal niks, hoor. Dat spelen tegen degradatie. Dat vond ik echt
is niet leuk.
Helemaal geen fijne druk, man. Nee. Echt.
Nee.
Dat wil je helemaal niet. Lekker rond plek 13, 14 spelen.
Niks.
Echt frustratie zie je ook bij de supporters en bij de medewerkers. Je komt op kantoor en
maar denk je het
de
spanning.
Ja.
Je komt het stadion soms niet eens uit.
Maar de gevolgen zijn voor de mensen op kantoor.
Ja, maar dat is het. Maar dat wordt je ook verteld in de kleedkamer. Van jongens, het gaat om lijfsbehoud en kunnen mensen ontslagen worden, banen. Ja,
kunnen. Ze worden
zeker. Dan moet jij nog gaan voetballen.
Succes met nemen van een penalty.
En ook de speler zelf, als je degradeert. Gaat natuurlijk ook weer een kat door die salaris heen. Ja. Dus die druk heeft verschillende redenen waarom.
Er was nog een periode dit seizoen dat FC Utrecht onderaan stond. Dat is inmiddels helemaal anders. John, jij zal met extra interesse inmiddels naar FC Utrecht kijken. Want een Lammers speelt daar in de spits. Sam, jouw neef, hoe doet hij het?
Ja, hij doet het wel goed.
Ja, hij doet wel goed, hè? Ja. 5 keer bereid gescoord.
Nou ja, ik heb veel wedstrijden gezien. Maar hij brengt wel wat ze nodig hebben. En... hij heeft het fantastisch naar zijn zin. En dat zijn een beetje jouw doelpunten.
Hè? Ja, ja, dit, heerlijk binnenkant.
Zeker deze kun jij ook maken, denk ik.
Kappen, oh.
Dit is niet echt een spits, zeg maar. Dus,
nee,
dit
is niet dezelfde spits als ik was. Nee, ik kan, bij mij was het één keer kappen en schieten.
Ja. Sam, zou hij niet bij een Feyenoord kunnen... Ik vind dit echt een geweldige speler, man.
Kijk, Sam was op jonge leeftijd, zat hij bij PSV.
Ja, klopt.
En had hij gewoon een aantal hele goede spitsen voor hem. Ja. Met Bergwijn, met Gakpo en Malen. Dus... en daarna is hij gegaan en hij heeft overal een beetje zijn vleugels uitgespreid. Bij veel clubs ook nog veel gespeeld, maar te weinig gescoord.
Ja, vaak als hoe jong is hij?
Hij is 26. Zo, ja. Maar hij heeft ook bij veel clubs op het middenveld gespeeld. En nu bij Utrecht gebruiken ze hem, denk ik, waar hij gewoon de beste is. En nogmaals, hij is een ander type spits als ik ben.
Maar vind je het niet gek dat hij op het middenveld is gezet?
Ja, maar hij kan ook voetballen. Hij kan ook vanaf de zijkant te komen. Hij kan dus meer posities. Maar ik vind als hij vanuit de spits komt... En ik denk zelfs met een Liedberg die er nu een beetje omheen speelt... Nou, dan denk ik dat je nog sterker bent...
Nee. Maar, hij heeft nu overal een beetje gekeken. Is het dan nu van, het gaat goed hier bij Utrecht, dit is het? Of is het dan alweer van, nou, heb nu bij Utrecht laten zien... Dat, wat jij denkt qua plafond, wat Anwar zegt van... moet de Nederlandse top nu een keer kijken?
Je moet ook een beetje kijken wat komt er op je af. Maar hij heeft het heel goed naar zijn zin bij Utrecht. En het is wel een gevoelsjongen.
Ja.
Dus dan...
Ik kan me ook voorstellen dat het dan fijn is om een keer gewoon ergens waar je op je plek bent... en waar het loopt om daar even te blijven.
Vooral de afgelopen seizoenen niet veel gespeeld.
Ja, maar dat is de afgelopen...
Maar dat is makkelijk gezegd. Als jij een salaris hebt...
Ja, precies.
Elders, van de club waar je eigendom van bent... en je wilt bij een club spelen waar je heel gelukkig bent... maar veel minder kunt verdienen. Want dat is volgens mij waar het op neerkomt. Maar, en dat hebben heel veel jongens in het buitenland.
Utrecht doet het financieel hartstikke goed.
Ja, maar die kunnen niet het salaris
van Rangers.
Geloof ik echt niet.
Nee. Nee. Uiteindelijk komt het toch altijd weer op de grote getallen neer. En dan gaan we eens even kijken naar Max als het over getallen gaat. Want die is gedoken in de data van Lammers.
Ja, zeker weten.
Sam in dit geval.
Ja, in dit geval van Sam, ja. Nee, ja, je doet het onwijs goed. Je zei het zelf al, hij heeft 5 keer op rij gescoord. Dat ligt een primeur voor hem in het verschiet. Want mocht hij tegen Go Ahead Eagles ook scoren, dan kan hij de tweede Utrecht speler worden uit de clubgeschiedenis die daarin slaagt. Eerder was dat Michel Beukers. In 1984 scoorde 6 wedstrijden op rij. Dus voor Lammers zou dit er aan kunnen komen. En als je gewoon gaat kijken vanaf het moment dat Lammers in de Eredivisie bij Utrecht speelt, zijn er maar 3 spelers die meer goals hebben gemaakt. En dat zijn geen kleine jongens. Luc de Jong, Jesse Hoornkamp in dit geval. En Brian Brobby. Dus Sam Lammers in dit geval met 7 goals sinds zijn debuut voor FC Utrecht. Op gelijke hoogte met de topscorer van de Eredivisie en Kai Sierhuis, speler van de maand.
Dat zou ook mooi zijn, hè? Als Pavlidis weggaat.
Ja. Ik zag jou wel een beetje gek kijken toen het ging over dat salaris, of niet? Vond je een beetje onzin?
Nou, weet je, het is, Kees heeft natuurlijk wel gelijk, maar... niemand weet zijn salaris.
Nee.
Dus dan kun je daarover gaan gissen. Maar dan kun je beter, vind ik, als club...
Nee, maar Kees, terecht, ik schets het scenario. Hij heeft het helemaal niet zin. Utrecht blijft daar lekker. En hij kijkt realistisch. En Utrecht liggen wel
Een paar pond uit elkaar. Ik denk als jij het
eerst... Jij, als iemand het weet, dan ben jij het.
Ik weet het ook. Maar...
En zat ik een beetje in de buurt of niet?
Nee.
Dus jij zegt dat Utrecht het salaris van Sam Lammers kan...
Nee, zo zeg ik het niet. Maar ik bedoel of je wel of niet in de buurt zit. Ik denk dat er meer dingen belangrijk zijn als alleen salaris.
Nou, dat ben ik met...
Maar als je daaruit wilt komen, Kees, dan denk ik, dan moet je gaan praten en dan kun je eruit komen.
Nou, maar dat is het punt dat ik eigenlijk wilde maken, hoor. Want ik zeg, in eerste instantie zit je gewoon met een... een gat van salaris. Ja. Wil je wat concessie, wil je wat gelukkiger worden? Nou, dat kost geld. Ja. Nou, dan moet je, en dan Utrecht wil je heel graag iets extra's doen. Dat is waar het op neerkomt.
Ja, maar daarom zeg ik
uitsmeren
ook van,
hè, over de jaren.
Je kunt het uitsmeren, maar ik bedoel, daar kennen ook de Rangers kennen iets in gaan doen.
Ja, nee, zeker. Ik weet inderdaad zijn salaris niet, maar ik weet gewoon van heel veel spelers die zijn in het buitenland niet helemaal gelukkig. Terwijl ze. Sam Lammers is nu super gelukkig bij Utrecht.
Ja.
En daar lopen heel veel jongens tegenaan. Gaan naar het buitenland.
Is dit een groot factor over de 28, 29-jarige jongens waar we het net over hadden? Nou, is dat iets of is het meerdere dingen?
Nou, ik denk het niet. Meerdere dingen. Kijk, sowieso, je moet er heel veel voor laten. Weet je? En dat vinden velen niet leuk, omdat ze toch niet echt 100% van het spelletje houden, maar wel van het beroep. Dat zijn twee verschillende dingen, hè? Salaris die erbij komt kijken, de aandacht, et cetera. Maar echt houden van het spelletje, dat is wat anders. Weet je? Maar om terug te komen op Sam, kijk, hij is nu 26. Het ligt ook een beetje aan hemzelf. Ook een stukje carrière management wat je moet doen. En daarin moet je concessies doen.
Maar jullie noemen allebei, ik hoor Anno over Feyenoord, ik hoor jou over AZ. Kijk,
een Jiménez vertrekt, een Pavlidis vertrekt, hoogstwaarschijnlijk. Dat zou wel aantrekkelijk kunnen zijn. En die kunnen in ieder geval, wat betreft verhoudingen, misschien dichter bij de financiën komen.
Minder lang te praten.
Ja, minder lang te praten. Maar uiteindelijk zou ik hem adviseren, als je vertrouwen hebt in jezelf, om die risico te nemen. Vooral omdat hij het al heeft meegemaakt, buitenland, en heeft iets minder gespeeld. Ik weet hoe dat voelt. Dan voel je toch iets minder mentaal, maar ook gewoon, het komt er niet uit. Voetballend ook niet. Geloof het of niet, al ben je dezelfde speler. En dat heeft hij nu wel weer lekker vertrouwen, goals maken en dan groeit het weer.
En John, je hebt ook wel wat voordelen van zijn carrière. Bijvoorbeeld dat hij wat contacten nog heeft bij Rangers. En dat jij dan naar de Old Firm kan bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook een bijkomstigheid.
Ja, geweldige wedstrijd gezien, toch? 3-3.
Wedstrijd.
Heerlijk, man.
Eigenlijk kom je daar niet, normaal gesproken.
Daar heb je nog eens wat aan, zo'n neef.
Maar ik kijk net zo lief een wedstrijd van hem of van VVV of van NAC of van Willem II. Maar als je dit een keer kunt doen, dan is het zeker een aanrader.
Maar je zit toch wel met iets meer spanning te kijken als hij speelt of helemaal niet?
Nee.
Nee?
Nee, ik hoop dat hij het goed doet en ik zie dat hij het goed doet. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat hij plezier heeft in wat hij doet. Ja. Ze zei net,
heb je daar een grote transformatie in gezien?
Ze zei ook al van hij heeft weinig gespeeld. Ik denk dat hij heel veel gespeeld heeft. Hij heeft bij Glasgow 23 wedstrijden in de basis gespeeld en 9 ingevallen, 2 of 3 wedstrijden niet gespeeld. Alleen hij heeft niet laten zien wat hij hier laat zien.
Nee, en een goede toevoeging inderdaad, dat de coach daar, misschien omdat hij net even wat meer kon voetballen dan de rest van de Schotse competitie, om op 10 gezet of zelfs soms op 8 gezet.
Ja.
Dat is natuurlijk wel, want de gemiddelde volger, die kent hem als spits, die kijkt even naar de statistieken en die denkt, oh, dat wordt weinig gescoord.
Daar praat ik ook met hem over. Ja. He, als spits kijk je naar statistieken. Ik kijk ook, als ik naar een speler ga kijken, oké, hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld, hoeveel heeft hij gescoord, hoeveel assisten heeft hij? En daar ga ik met een speler aan de slag. Dat is het eerste wat ik met mijn voorhoede speler zou doen.
Ja.
Oké, waar gaan we aan werken om dat rendement te verhogen? Want uiteindelijk gaat het om rendement.
En geef je Sam nog wel eens voetbalinhoudelijke tips?
Nou, ik praat wel vaak met hem over situaties in wedstrijden.
Ja.
En dan met name vind ik, waar hij zich nog een keer verbeteren, in zijn loopacties voor de goal bij voorzetten.
En hoe vindt de rest van de familie dat? Dat jullie tijdens kerstdiner zo naast elkaar...
Nou ja, die weten dat.
Het is wat het is.
Het is wat het is. We praten ook over andere dingen nog.
Oh, heel goed.
Nee, dat is niet alleen daarom.
We gaan zo ook over andere dingen praten. Namelijk over wat er allemaal gaat gebeuren het aankomende speelweekend. Want dan gaan Anouar en John namelijk ons uitleggen. En vooral voorspellen wat er dan allemaal gaat gebeuren. Een aantal lastige potjes. We gaan zo zien wat zij zeggen. Heel graag. Tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine. In de Eredivisie wordt er dus gevoetbald om degradatie. Maar in de keukenkampioendivisie gaat Roda JC proberen goede zaken te doen in de strijd richting promotie dan juist. Topos is de tegenstander. En voor ons, daar is natuurlijk Teun de Boer. Teun, hoe is het daar?
in Os? Het is hier heerlijk. Ik ben net het veld opgelopen. Ik heb voor de eerste keer dit seizoen, eigenlijk nou, sinds het na-seizoen, de winterjas niet meegenomen. En het is echt de goede keuze geweest, Wouter. Dus geniet hier in Os.
Uitstekende zaken dus. Geen winterjas aan. Ik zie achter jou wat beweging. Wie zijn dat? Supporters, tegenstanders, scheidsrechters?
Ja, de scheidsrechter Wouter Wiersma is met zijn volledige groep aan assistenten en de vierde official hier het veld net opgelopen. Dus die zijn bezig met de inspectie, maar dat zie je natuurlijk op dit kunstgras niet al te moeilijk.
Ja, dat is gewoon hetzelfde als altijd, of niet?
Ja, eigenlijk wel.
Teun, we weten inmiddels hoe Roda JC er een beetje in staat. En vooral ook de trainer. Niet te veel over de titel praten, over de rechtstreekse promotie. Maar het is een klein beetje veranderd nu we nog dichterbij zijn gekomen, of nog steeds de focus op de eerstvolgende finale?
Ja, dat zal hij straks wel weer roepen. Alleen ga ik hem straks wel eventjes vragen, want ik spreek hem straks, hoe het nou zit met zijn eigen carrière als speler. Hij heeft best wel wat dingen meegemaakt, ook Europees voetbal onder Mario Been bij NEC volgens mij. Dus daar heeft hij ook grote wedstrijden gespeeld. Ik kan me niet voorstellen dat hij als speler ook altijd zo'n coole kikker is geweest. Want je gaat nu die laatste 5 wedstrijden in. Die laatste wedstrijd is Groningen-Roda. Je hebt een gat nu van 3 punten. Ik kan me niet voorstellen dat je dan het elke keer zo blijft benaderen als dat nu gebeurt.
We hebben het ook al het hele seizoen over die uitblinkers bij Roda. Het zijn er steeds weer verschillende spelers. Wie is op dit moment de echte uitblinker daar?
De meest opvallende, denk ik wel, is voor mij in ieder geval Didden, de laatste periode. Niet alleen omdat hij deze week ook dit transfer met Roda aankondigde, hè, dat hij naar Utrecht gaat volgend seizoen. Maar zeker ook gewoon zijn lengte, kopsterk. Roda krijgt toch opvallend weinig goals ook tegen. Hoewel dat eigenlijk ook niet meer heel opvallend is. Eerder onopvallend, want het gebeurt bijna iedere week. Ulcik vond ik ook wel een leuke de afgelopen week. Omdat hij toen hij gewisseld werd een beetje pissig was de laatste keer. Was de eerste keer dat hij binnen een uur naar de kant werd gehaald. Dus je ziet ook wel dat Sibum dat wel gewoon durft. Spelers die te boek staan als de grote jongens er toch van afhalen als het even niet loopt. Misschien ook wel omdat de spanning oploopt. En ook een leuke speler die weer terugkeert van een blessure. Dat is Sammy Uisa. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar of die vandaag wat meer minuten weer gaat maken. Laatste tijd toch niet vaker, als hij er weer bij is, dan een half uurtje.
Mooi, dus een hoop goede spelers daar. Speelt Os nog ergens voor?
Os speelt zeker ergens voor. Die doen nog mee om de vierde periode. Dat betekent dat zij met 9 punten uit 4 wedstrijden bovenin meedraaien. Roda is de koploper op dit moment in die periode. Is als enige nog foutloos na 4 wedstrijden. Dus ja, als Os hier vandaag weet te stunten, en dat hebben ze nog niet gedaan tegen een club die heel hoog staat in de competitie. Ja, dan kunnen ze daar echt nog om mee gaan doen. En dan staan ze nu misschien wel 17e. Dat gaat helemaal nergens meer over. Maar die vierde periode, daar kunnen ze dus nog een playoff ticket mee gaan pakken.
Dat is ook het leuke natuurlijk aan de mooiste competitie van de wereld, de keukenkampioen-divisie, die periode. Dus het is altijd spannend voor elke ploeg. Succes daar, Teun, vanavond. Veel
plezier. Dankjewel, jullie veel plezier. Hoi, hoi.
Dankjewel. Ja, we moeten toch ook nog even hebben over jullie periode in Denemarken, hoor. Waar jullie elkaar tegenkwamen. Waar jij een uitstekende tijd... Je bent nog trainer van het jaar geworden daar, toch?
Ging je op je klok? Ja, ja, ik denk,
We hebben heel weinig tijd nog, maar...
Ja. Nee, hoor, we hebben alle tijd.
Ja, oké, ga verder.
Jij bent trainer van het jaar geworden in Denemarken, toch, John?
Ja, het tweede jaar. Het eerste jaar gehaald door Ted van Leeuwen. De club was gedegradeerd. Het grote geld was op.
Esberg, hè?
Esberg. Ja. En eigenlijk de onder 19 was kampioen geworden van Denemarken. Dus er liep veel talent. En ze vroegen of ik daar zin in had om die club eigenlijk binnen 2 jaar naar de Eredivisie terug, aan de hoogste divisie terug te brengen. En ben ik gaan kijken en ik moet eerlijk zeggen, die uitdaging vond ik mooi. Ook om met Ted samen te werken, Ted van Leeuwen. En het eerste jaar eigenlijk gelijk gepromoveerd. Met 5 jongens van 19 in de basis, elke wedstrijd. 4 jongens van de eigen jeugdopleiding en 1 Roemeense spits. En een mooi seizoen gehad. En het jaar erop inderdaad in de play-offs. De laatste wedstrijd, daar ga je naar de top 7. En de laatste wedstrijd moesten wij winnen van Veien. En... we staan achter met 1-0, we maken 1-1 en eigenlijk in de 93e minuut komt er een voorzet van onze Finse speler, Kauko.
Kauko,
ken hem nog?
Joni
Kauko. En die, maar die was zo slecht, dus die keeper pakt die bal op en hij was helemaal teleurgesteld en die wil teruglopen. Maar die ziet dat die keeper die bal zo rolt. Dus die is heel zachtjes aanslaan. En die tikt zo die bal weg. En die tikt er 2-1 binnen in de 94e minuut. En wij gaan naar de top 7. En dan speel je tegen Midtjylland, tegen Kopenhagen, Brøndby. En wij wonnen eigenlijk bijna alle wedstrijden. Dus wij werden dat seizoen derde.
Ja.
Europees voetbal.
En toen dus trainer van het jaar geworden?
Toen trainer van het jaar geworden.
Zo. Ging het veel over wonder dokter Lammers in de Deense media?
Wat is dat in Deens?
Nou, ik denk wel dat hij wel veel indruk heeft gemaakt daar. En met een ploeg die net was gepromoveerd.
Ja, want waar staan zij een beetje historisch?
Nou, Esbjerg is een grote club.
Ja.
En een hele mooie club. Ik vond echt een mooi stadion, mooie faciliteiten. Daar zorgde Ted van Leeuwen ook. Ja. Je moet je wel voorstellen dat jij met iets anders dan Ted, dat er twee Nederlandse gasten binnenkomen die heel direct zijn. En ja, conflicten niet schuwen. Ik weet niet hoe jij was, John, maar ik weet wel van Ted in ieder geval.
Ja,
van mensen daar ook. Die hadden daar best wel wat moeite mee. Ja. Maar ze hebben wel echt goede resultaten gehaald. En met een nieuwe manier. Je noemt net een paar gasten op. Een Roemeen en die Tsimikas, had hij ook nog onder jou trouwens? Die nu
die was het eerste jaar. Die had Ted ook gehaald.
Hij ging het helemaal anders doen. En zij hebben het heel goed gedaan. En nu spelen ze volgens mij op het derde niveau, hè, nog steeds.
Derde niveau.
Echt een hele grote club.
Je had ook nog Van der Vaart onder je, of niet?
Ja, Rafa die trainde bij ons mee. En die, maar die was vrij ver op met zijn
conditie.
Lichaam. Ja, zijn lichaam was ver op. Die heb een aantal wedstrijden ingevallen en dan viel hij in. Dan hield hij altijd wel een
kleine blessure. Ik heb hem zien invallen, hè?
Ja, tegen Kopenhagen.
Denk ik. Nee, Aalborg uit. Aalborg. Toen zag ik hem invallen. Ik zat, kijk, nou viel hij in. En toen zag ik hem slijnings maken, werken. En toen stuurde ik hem. Dat is echt, ik had hem nog nooit gezien. Ik zei, pik, gaat wel goed met je, stuur ik naar de wedstrijd. Hij zei, ja, je moet weer terugkomen. Ik wil weer gaan spelen. Dat was echt mooi.
Hoe waren de tribunes van Esbjerg? Waren die vurig, levendig? Of?
Nou, dat viel wel mee. Dus de wedstrijd tegen Kopenhagen, daar kan 18.000 of 19.000 mensen in. En de wedstrijd tegen Kopenhagen zat er 11. Dus het was niet altijd uitverkocht.
Zelfs tegen Kopenhagen was niet
niet uitverkocht.
Niet uitverkocht.
Nee.
Dat was waarschijnlijk.
Maar het is wel een hele mooie beleving. En het is leuk om dat mee te maken in een ander land. En als trainer is dat helemaal mooi. Want ik wist heel weinig van het Deense voetbal. Mm-hmm. En ik had daar in één keer met 5 jongens van onder 19. Hè. Eentje speelt nu bij Anderlecht, de andere speelt nu bij Norwich. En andere 2 jongens die bij mij in de basis altijd stonden, die spelen nog steeds in de hoogste divisie. Dus talent, dat zit er wel. En dat zag je ook. Ik moet eerlijk zeggen, als je een Deense jongen haalt of een Finse jongen haalt, weet je in ieder geval dat je inzet krijgt. Dat je jongens krijgt die er alles voor gaan doen.
Zelfs Van der Vaart.
Ja, als je die zover krijgt, die slidings maakt, dan ben je een hele grote, John. Dat heb je goed gedaan. Bij Esbjerg was het dus af en toe een beetje tam op de tribunes. Hoe was het in Marokko toen je daar voetbalde, Anouar?
Zo, ja. Nou, dan werd je naar voren geschreeuwd. Ja. Nee, supporters zijn best wel energiek, laat ik het zo maar noemen. Dit is Raja Casablanca en Wydad Casablanca. Ja, de ene helft is groen en de andere is rood-wit. Ja, dat is de derby, zeg maar, van Casablanca. Ja, dat
misschien wel van Afrika.
Ja, misschien wel. Dat is echt ongekend.
Ik was er even voor mijn beeld van. Want ik ken deze beelden en veel gezien ook. Maar is dit nou competitie? Is dit wekelijks of zijn dit momentopnames die goed de voetballiefhebbende wereld overgaan? Is dit representatief voor de Marokkaanse competitie?
Nou, sowieso. Dit zijn dus de 2 grootste clubs, wat Anwar net aangeeft. Ja. Raja Casablanca en Wydad. Daar is het altijd volle bak. En helemaal als ze tegen elkaar moeten. Want volgens mij spelen ze in hetzelfde stadion.
Ja, hetzelfde stadion.
San Siro, AC Milan, okay. Inter Milan. Het is een beetje Gala Venner.
Ja.
Van Marokko. Maar het gaat er wel zo aan toe, ja. En helemaal met het succes nu na het WK is het alleen maar meer geworden.
Alleen maar meer geworden.
Maar Marokko is altijd wel een voetballand geweest, hoor, moet ik zeggen. Niet zozeer wat betreft dat de Botola, zoals je de Eredivisie daar, dat die hoog of laag is aangeschreven. Maar puur het liefde voor het spelletje is er altijd wel.
Kon je aarden als Nederlandse Marokkaan om te voetballen in de competitie? Want ook zeg maar, in de Marokkaanse selectie is wel dat trainers ervoor kiezen een bepaalde achtergrond of die achtergrond. Is voetbal lijkt mij heel anders dan dat je hier bent opgegroeid.
Ja, zeker. Het is ook anders. Ik moet zeggen dat ik daarin heel veel stadions heb gespeeld die nog een beetje ouderwets waren. En ook met dat oude gras, dat dikke, ja, ik noem het een beetje Afrikaans gras. Ja, dat,
niet lekker gesproeid voor de
deur. Nee, dat trekt een beetje.
Met jouw knieën is dat ook
spannend?
Ja,
maar nu zijn ze echt volop aan het investeren. In 2025 wordt de Afrika Cup gehouden. Ja. Volgens mij in 30 of
ja, dat is een onderdeel van
de WK. Ja, WK. En alle stadions worden gerenoveerd. Echt topvelden liggen nu. De faciliteiten rondom de velden, trainingsvelden, die zijn echt echt.
Vond je het leuk voetballen?
Niveau. Ja, het was heel erg leuk.
Ja?
Kijk, ik word daar ook gezien als buitenlander. Ik denk dat jij dat ook kan beamen. Ja. Daar word je wel gezien als een Nederlander. En Ja, maar goed, het was wel altijd heel leuk om mee te maken. Dat je toch, ik heb de Afrikaanse Champions League gespeeld. Mm-hmm. Ik ben in Congo geweest, Cameroen en Nigeria. En ja, dat zijn wel dingen die...
mooie ervaringen.
Ja, die zijn echt...
Anu, we gaan toch naar het moment waar je al een tijdje naar... vooral tegenop kijkt. Voorspellen. Ja. We gaan eens even kijken wat jij hebt bedacht. John, zou jij ook die kant op willen gaan? En de liggen, als het goed is, pennen klaar.
Ik ben het meest benieuwd naar die eerste wedstrijd.
Schrijf gewoon die eerste drie letters op van het team waarvan je denkt... zij gaan winnen en een X als het gelijke gaat worden. Je kan gewoon gaan schrijven, John.
Je kunt door elkaar, kriskras.
Anu, alles, want Jordi houdt alles in de gaten.
Jazeker, John. Goed nieuws voor Kralingen. Excelsior gaat winnen volgens John.
Zo.
Vanavond.
Is dat tactisch of... Is dat echt,
PSV wint thuis van Vitesse. Dat is geen grote verrassing. Anouar, jij mag gewoon gelijk aan de overige zijde.
Ja, maar
de
zon is breed. Ik kom niet
balvast. Die balvaste spits, hè? AC wint thuis van RKC en Almere wint thuis van Sparta. En blijft, gaat niet het record door van de gelijke spelen, maar wel van ongeslagen.
Dit is wat een moeilijke...
John, dat is Anouar zijn lijntje waar je in zit.
Ja, zo gaat hij helemaal goed. Dit moet een boel gelijk zintheid opleveren. PSV, PSV, AZ, AZ, Almere, Almere.
Zo,
dus alleen Excelsior tegen Volendam kan het opbreken tot op heden.
En geen gelijk spel voor Almere, dat is ook opvallend.
Oude club Heracles van John, die wint van Heerenveen.
Was onder John ook gelukt, hoor.
Ja, zeker weten. Feyenoord wint uit bij Fortuna volgens John. En ook volgens Anouar. Jullie hadden het met één pen kunnen doen, heren. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Allebei Utrecht.
Goaltje van Lammers waarschijnlijk.
Ajax, Twente. Heel benieuwd. John zegt Twente. Een uitoverwinning in Amsterdam. Ja. Anouar twijfelt. Maar gaat... Ik zie
je
hier
mag
een F.
Wel naschrijven. Nee.
Ik zie hier een F.
Mag wel,
toch Ajax. NEC.
Ik ben ook een beetje Ajax-fan. Dus dat...
Oh,
het strookt een beetje. Ja.
NEC PEC zoeken ook nog een trainer.
Ja, zeker.
Nou ja, zo op het eind is er toch nog wat verschil... waardoor het kan uitmaken in de competitie. Kijken of iemand eindelijk Elvis Manu van die trap.
Dankjewel, heren, voor jullie voorspelling. Fijn dat jullie er waren, John. Heel veel succes met VVV. Onze boerenpsycholoog, Kees, dankjewel. Nasser, bedankt. En Anouar natuurlijk ook. Heel erg bedankt. Wij gaan afsluiten, maar we zijn nog lang niet klaar op ESPN. Hierna natuurlijk ESPN Vandaag. Voetbal op vrijdag. Nog een ESPN Vandaag. Weer voetbal op vrijdag. Voetbalpraat. De herhaling van Voetbalpraat. En dan begint het weekend eigenlijk pas. Want wat een heerlijke wedstrijden zitten eraan te komen. Wat te denken van bijvoorbeeld Heracles Heerenveen. Ik zeg maar wat. Mooie avond. Tot snel.
De voetbalkantine werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.